En toen zij, dat zijn vrouwen die naar het graf gingen, zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden twee mannen in blinkende gewaden tegen hen: waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Beste vrienden en iedereen die kijkt vanavond naar Jij Daar Live, Christus is waarlijk opgestaan. Dat is een groet die al eeuwenlang eigenlijk in een deel van de kerk, de Oosters-Orthodoxe kerk, waarmee men elkaar begroet op de eerste paasmorgen. En dat is ook de groet waarmee ik jullie vanavond heel hartelijk welkom wil heten bij deze live-uitzending van Stichting Jij Daar. Heel gaaf dat je kijkt. Wie je ook bent, hoe je ook bent, we vinden het ontzettend fijn dat je ingeschakeld bent. En ja, er zullen heel veel verschillende types mensen vanavond kijken. We hebben dat ook in de afgelopen avonden wel gemerkt. Misschien ben je iemand die zegt, ja, eigenlijk dat eerste stukje van het thema, ik geloof, dat past wel echt bij mij. Je bent vervuld van geloof en je denkt, fijn, we kunnen vanavond weer iets horen van het woord van God. En we kunnen vanavond weer leren over Jezus. Welkom, zou ik zeggen. Het kan ook zomaar zijn dat je zegt, ja, eigenlijk is dat tweede stukje van het thema, misschien is dat wel meer op mij van toepassing. Dat je zegt, ja, ik geloof, maar dan ligt de nadruk op dat tweede, kom mijn ongeloof te hulp. En je hoopt ook vanavond gevoed te worden en versterkt te worden in je geloof. En dan kan het ook nog zomaar zijn, ik heb een hoop mensen geappt, mijn niet gemeende excuses voor alle spam afgelopen week. Maar ik heb ook nog een aantal mensen geappt die er misschien helemaal niks mee hebben. Misschien zeg je, joh, dat thema zou ik nooit hardop uitspreken. En zeg je, ik geloof niet, maar ik geloof ook niet dat iemand mijn ongeloof te hulp kan komen. Ik zou zeggen, joh, het belangrijkste wat je eigenlijk zou moeten horen, heb je eigenlijk al gehoord. En dat is dat Jezus waarlijk is opgestaan. En mocht je besluiten om de avond niet helemaal af te kijken, dan zijn we toch blij dat je dat mag horen. Dat er juist door die opstanding van Jezus Christus uit de doden ook vergeving is voor jou als zondaar. Of je dat nou wel of niet gelooft. Maar niettemin daag ik je ook uit om vanavond toch de avond af te kijken. Verdiep je gewoon eens in wat geloven die christenen nou eigenlijk. En wat vinden ze mooi, maar misschien ook wel moeilijk aan het geloof. Heel gaaf dat je ingeschakeld bent. We hopen dat je het nog een tijdje volhoudt. Veel mensen die het niet kennen, die denken van hoe lang duurt zo'n avond nou precies? Nou, het is ongeveer iets langer dan 1,5 uur. Dus dan weet je waar je aan toe bent. Mocht dat lang zijn, dan kan je dan een zak borrelnoten pakken. En dan is het iets gezelliger misschien. Heel hartelijk welkom voor al die soorten personen. Ook heel hartelijk welkom aan mezelf, zou ik maar eventjes zeggen. Mijn naam is Gerrit Kooghuid. Ik ben gastheer op locatie Gouda sinds vorig jaar. En vanavond mag ik dus voor de tweede keer een live avond doen. Even heel iets anders met camera's voor me en heel weinig mensen hier aanwezig. Nog minder mensen als de eerste keer vanwege de regels. Maar fijn dat ik vanavond jullie gast hier mag zijn. Heel fijn dat ook Jurriën vanavond in ons midden is. Ik denk, ja, hoe moet ik jullie nou voorstellen? Je hebt al heel aantal keer gesproken, niet alleen bij Jij Daar, maar ook op heel veel andere plekken. Geloof ik ook nog een paasdienst gedaan afgelopen paasweekend. Jurriën is voorganger in Hoop voor Noord. Dat is een multiculturele gemeente in Amsterdam. Ja, ik vind het zelf een fantastische gemeente. Ik ben 1 keertje geweest. Alle soorten en maten en talen, mensen. Dus heel gaaf om daarbij te zijn. Nou, zal het ook wel eens lastig zijn, denk ik, die cultuurverschillen. Dus, maar goed, we zitten hier niet om het huilen was buiten te hangen natuurlijk. Maar ik dacht, hoe kan ik jullie nou voorstellen op het moment dat waarschijnlijk de meeste van jullie hem wel kennen? Toen dacht ik, nou, ik zoek even op internet. Toen vond ik een interview en daar vond ik 4 kenmerkende woorden van je over jou. Dus weet je ze nog of niet?
Ik zou het
interview 2015. Daar stond in, bruggenbouwer, optimistisch, idealistisch, humor. Kloppen die nog steeds?
Die kloppen wel, maar heb ik die mezelf gegeven? Of
ja, nou, dat stond in het interview. Ja, anders moet je het nog maar eens nalezen. Okay. Het interview van de EO, geloof ik.
Ik heb het niet zelf bedacht, hoor. Ik heb niet over mezelf gezegd.
Kan je erin vinden, of niet?
Ja, hoor.
Okay, nou, dat is mooi werk. En wat je ook, dat zeg je wel echt in het interview, tussen aanhalingstekens staat er, ik ben voor niemand bang en ik ga met iedereen het gesprek aan. Nou, dat is natuurlijk prachtig nieuws voor ons vanavond, want we kunnen dus vanavond met Jurriën in gesprek.
Zeker.
Dus heel fijn dat je er bent. En we zien uit naar wat je te vertellen hebt in je lezing. Eigenlijk stond het thema vanavond op de planning getuigen als levensstijl. Je zei ook, het is een beetje mijn eigen lijfthema. Maar ik denk, ja, in deze tijd houdt toch zich niemand echt aan de regels bij Jij Daar. Dus ik denk, ik ga proberen daar een beetje verandering in te brengen. En dan heb ik kort voor deze avond geprobeerd om dat thema nog te wijzigen. Nou, jullie zien dat het is gelukt. Het is niet meer getuigen. Maar ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Waarom heb ik dat nou gedaan? Nou, het is een beetje een persoonlijk thema wat we vanavond ook gaan bespreken. Dus dat is ook wel een beetje persoonlijke voorkeur, eerlijk gezegd. Maar we hebben ook vorig jaar, in oktober, hebben we in Gouden ook al een avond gehad. Dat ging ook over getuigen. Dominee T.J. Bos sprak toen. Dus mocht je zeggen, joh, ik wil toch nog iets over getuigen leren of weten, dan zou ik zeggen, kijk die avond even terug. Oktober 2019 was dat en dat was op locatie Gouda. doe dat niet nu, want we gaan dus nu naar Jurjen luisteren vanavond. En zoals ik al zei, kunnen we dus met Jurjen in gesprek. Je kan vanavond ook weer je vragen stellen. Dat kan op de gebruikelijke manier via steljevraag.tk. Mocht je nou een dringende en brandende vraag hebben, schroom echt niet om dat te doen. Ik zou je wel dit keer willen vragen. Probeer ze een beetje kort en bondig te formuleren. Dat helpt mij ook een beetje in het uitkiezen straks. Als we hebben de afgelopen avonden ook wel gemerkt dat er een hele hoop vragen binnenkomen. We kunnen ze dus ook niet allemaal beantwoorden. Maar we hopen ze zoveel mogelijk te bespreken. Dus als je ze een beetje kort en bondig formuleert, dan helpt dat ons straks in de vragenbespreking. En daarbij zeg ik dus gelijk al, waarschijnlijk kunnen niet alle vragen besproken worden. Nou, ook dit zo zeg, zit ik ook ineens te denken, heb ik nog een hele zure appel te schillen met een gastheer van een avond geleden, of twee avonden geleden geloof ik, dat was Rutger. Toen was dominee Glashouwer de spreker. En ik heb toen die avond, vond ik, interessant thema. Dus ik had vier prangende vragen en de beste man heeft niet één van mijn vragen beantwoord. Of in ieder geval niet aan de kaak gesteld. Dus nou ja, bij je deze een zure appel om even in te bijten, Rutger. Toch blijf ze stellen, ondanks dat ze niet allemaal besproken kunnen worden. En ik zou je ook willen uitnodigen om, als je nou echt persoonlijke vragen hebt, om die ook gerust te stellen. We hebben een aantal vrijwilligers weer gevonden die vanavond het luisterend oor zijn. Dat doen we normaal natuurlijk face-to-face. Maar vanavond kan dat via de chat. Ga daarvoor naar www.jijder.nl. Dan vind je rechts onderin een chatbutton. En ja, daar kun je je persoonlijke vragen of moeilijkheden of wat dan ook stellen. En maak er ook echt gebruik van. We zijn ook dankbaar dat we zien ook de afgelopen avonden dat daar ook veel gebruik van gemaakt wordt. Dus mocht je nog schroom voelen, voel die niet. Maar maak er gebruik van. En ik stel voor dat we nu deze avond vervolgen door een prachtig lied te gaan zingen. En ik heb hem uitgekozen omdat het zo'n mooie brug vormt eigenlijk tussen Pasen, wat we net achter de rug hebben, maar wat eigenlijk dagelijks natuurlijk Pasen is. En ook het thema van vanavond. Het is een lied van Keith en Christine Getty. Oorspronkelijk is het een Engels lied. Christ is risen, he is risen indeed. Maar we hebben een vertaling. En die hebben we een keer gezongen op een van de sing-ins van Jij Daar en Geloofsterusting. Die gaan we nu luisteren als een brug tussen Pasen, Christus leeft. Maar omdat hij is opgestaan, is hij ook nabij. En daardoor verdwijnen onze twijfels en onze duisternis. Ik zou zeggen, luister en zing mee.
Green.
Vanavond staat Marcus 9 centraal. En ik stel voor dat we dat met elkaar gaan lezen. Jullie kunnen meelezen op het scherm. En we lezen Marcus 9 vanaf vers 14 tot en met vers 29. En toen hij, dat is Jezus, bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote menigte om hen heen en enige schriftgeleerden die met hen aan het redetwisten waren. En meteen toen heel de menigte hem zag, waren zij ontdaan. En zij snelden naar hem toe en begroetten hem. En hij vroeg aan de schriftgeleerden, waarom redetwist u met hen? En iemand uit de menigte antwoordde, meester, ik heb mijn zoon die een geest heeft, die maakt dat hij niet kan spreken, bij u gebracht. En waar hij hem ook aangrijpt, werpt hij hem tegen de grond. En het schuim staat hem op de mond en hij knarst met zijn tanden en verstijft. En ik heb tegen uw discipelen gezegd dat zij hem moesten uitdrijven, maar zij konden het niet. En hij antwoordde hem en zei, o ongelovige slacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem bij mij. En zij brachten hem bij hem. En toen hij hem zag, deed de geest hem meteen stuiptrekken. En hij viel op de grond en wentelde zich met schuim op de mond. En hij vroeg aan zijn vader, hoe lang is het al dat dit hem overkomt? En hij zei, van jongs af aan. En vaak heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem om te brengen. Maar als u iets kunt, wees dan met innerlijke ontferming bewogen over ons en help ons. En Jezus zei tegen hem, als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader van het kind onder tranen, ik geloof, heren, kom mijn ongeloof te hulp. En toen Jezus zag dat de menigte samenstroomde, bestrafte hij de onreine geest en zei tegen hem, geest die maakt dat men niet kan spreken en die doof maakt, ik beveel u, ga uit hem weg en kom niet meer in hem terug. En onder hevig geschreeuw en hevig stuiptrekken ging hij uit hem weg. En de jongen werd als een dode, zodat velen zeiden dat hij gestorven was. En Jezus pakte hem bij de hand, richtte hem op en hij stond op. En toen hij in het huis gegaan was en zij alleen waren, vroegen zijn discipelen hem, waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? En hij zei tegen hen, dit soort kan nergens anders door uitgaan dan door bidden en vasten. Het is eigenlijk een gedeelte wat we ook vorige week hadden kunnen lezen. Toen kwam dokter Marjan Paul spreken over het thema genezing, gebedsgenezing. En eigenlijk is dit natuurlijk een prachtig voorbeeld van een genezing wat Jezus doet in de evangelie. En er zijn er veel meer. Maar ik dacht, voor de zekerheid heb ik eventjes de gastheer. En dan vroeg ik, van gaan jullie niet Marcus 9 lezen? Want dat komt volgende week aan bod. Dat was niet het geval, gelukkig. Maar vanavond gaan we ook niet focussen op die genezing. Het zal ongetwijfeld ook ter sprake komen. Maar vanavond focussen we meer op het thema geloof, zoals het thema ook zegt. En eigenlijk staat er in dit stukje best wel veel over geloof geschreven. En Jurjen zal zo meteen een beetje focussen op het geloof van de Vader die het uitroept. Het thema wat we nu hebben. Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Maar zoals ik al zei, er staat eigenlijk veel meer in dit gedeelte over geloof. En eigenlijk wil ik eventjes focussen op het geloof van de discipelen. Daar begint dit stukje eigenlijk namelijk mee. Want eigenlijk eerst brengt de man zijn zoon, zijn zieke zoon, die een onreine geest heeft, brengt hij niet bij Jezus gelijk, maar eerst bij de discipelen. En hij beveelt, hij vraagt hen, drijf die onreine geest uit mijn zoon weg. Genees hem. En als hij dat even later aan Jezus vertelt, dan moet hij eigenlijk tegen Jezus zeggen, ik heb het tegen uw discipelen gezegd, staat in vers 18. Ik heb tegen uw discipelen gezegd dat ze hem moeten uitdrijven, maar zij konden het niet. En als je in het Grieks kijkt, in de grondtaal van de Bijbel, dan staat daar eigenlijk in dat woordje, zij konden het niet, zit het woordje kracht. Dus wat er eigenlijk letterlijk staat, wat je eigenlijk zou kunnen vertalen is, zij hadden niet voldoende kracht. Ze waren niet sterk genoeg. Nou, dan kun je je afvragen, waar zit hem dat dan in? Hè? Wat voor kracht moeten ze dan hebben? Nou, dat blijkt heel duidelijk uit de woorden van Jezus 1 vers later, vers 19. Daar zegt Jezus tegen zijn discipelen, tegen zijn eigen vrienden, zijn discipelen, zegt hij, o ongelovig geslacht. Dus blijkbaar ontbrak het de discipelen aan geloofskracht. En weet je, precies dit is eigenlijk een moment waarop ik mijzelf in het verhaal moet betrekken. Misschien mag ik ook wel voor jou vanavond spreken die thuis meeluistert. Want weet je, als je Jezus volgt, dan ben je ook een discipel van Jezus. Dan ben je ook een leerling van Jezus. Misschien zou je jezelf niet zo gauw zo noemen. Maar als je Jezus volgt en als je in zijn wegen wil gaan, dan kan je jezelf ook een discipel noemen. En daarom stelt dit gedeelte ons ook de vraag, hoe krachtig is jouw geloof eigenlijk? En weet je, ik heb wel eens gemerkt dat sommige mensen hebben een hoog beeld van gastheren, van sprekers, van dominees misschien wel. En als je mij deze vraag hoort stellen, dan denk je misschien wel, ja, jij hebt makkelijk praten. Voor jou zou dat wel oké zijn. Zou je die vraag wel bevestigend kunnen beantwoorden? Ik heb een krachtig geloof. Hè, als je mij hier hoort praten, vroom praatjes over het geloof. Misschien denk je wel, hij zit de hele dag in de Bijbel te lezen thuis. Hij zit de hele dag te bidden. Nou, ik zou heel eerlijk bekennen, eigenlijk klopt daar niks van. Soms is mijn geloof zo zwak en dan herken ik zoveel in wat er eigenlijk allemaal over de discipelen geschreven staat in de Bijbel. Want eigenlijk zijn de discipelen in die evangelie altijd de mensen die het niet weten. Je moet maar eens goed lezen wat er over de discipelen geschreven staat. Het stukje hierna in Marcus 9, daar gaat Jezus zijn lijden aankondigen. Wat we pas herdacht hebben met Goede Vrijdag. En dan staat er, maar zij begrepen dat woord niet. En ze durfden het hem niet eens te vragen. Dat zijn de discipelen. En de discipelen zijn ook die mannen die discussiëren over dingen die helemaal niet ter zake doen. Dan zijn ze bezig met wie mag het beste plekje in uw koninkrijk? Wie mag naast u zitten in de hemel? De discipelen, dat zijn de mensen die de opdracht van Jezus niet kunnen uitvoeren in dit hoofdstuk. Jezus heeft hen geboden. Hij heeft een grote opdracht gegeven, een paar hoofdstukken terug. En de discipelen zijn de mensen die niet eens voldoende kracht hebben om die opdracht van hun meester, die al zoveel wonderen heeft verricht, uit te voeren. En als ik dan die evangelie lees van begin tot eind, dan denk ik, eigenlijk ben ik Petrus, die Jezus verloochende. Die niet voldoende kracht had om voor Jezus uit te komen. En eigenlijk ben ik ook wel Thomas. Thomas, die man die niet geloofde in de opstanding van Jezus. Hij zei, ik wil het eerst met mijn eigen ogen zien. En al zeiden alle vrienden van hem, van joh, we hebben Jezus gezien, hij is opgestaan. Hij zei, ik geloof het niet. En ik dacht, eigenlijk ben ik ook wel Johannes de Doper. Je hoort misschien niet in het rijtje van de echte 12 discipelen thuis, maar dat was ook een man die eigenlijk eerst zo vol geloof zat. En ineens stuurde hij een bode toen hij in de gevangenis zat naar Jezus en zei hij, bent u het nou die wij verwachten? Of verwachten wij een ander? Weet je, soms, heel eerlijk gezegd, ben ik alles kwijt. Dan ga ik twijfelen aan wat God in mijn leven heeft gedaan. Dan denk ik bij mezelf, ja, dat is een ervaring, die heb ik mezelf aangepraat, dat is God niet geweest. En weet je, het kan zo diep gaan, en dat moet ik natuurlijk met schaamte zeggen, maar het kan zo diep gaan dat ik soms denk, Heere God, bent u er wel? En als u er bent, wie bent u dan? En luistert u wel naar mijn gebed? En is die Bijbel wel betrouwbaar? En hoe moet ik eigenlijk geloven? Zoveel vragen kan ik hebben. En dan soms dan denk ik, wat stelt mijn geloof eigenlijk voor? Geloofskracht, hoe krachtig is mijn geloof? Weet je, ik ben heel blij dat we vanavond die man ontmoeten. Die man waarover het evangelie van Marcus schrijft. Die man die al mijn vragen, al mijn twijfels en misschien ook wel de jouwe, misschien mag ik vanavond wel voor jou ook spreken, die samenvat in één gebed. Ik geloof, Heere, kom mijn ongeloof te hulp. En weet je, eigenlijk zeg ik het nog verkeerd. Eigenlijk ben ik nog veel blijer dat ik die andere man ontmoet. Die man met hoofdletter. Die man die jongen bij de hand pakt en opricht. En die dat vanavond ook bij ons wil doen. Nog één keertje Grieks dan. Nog één keertje die grondtaal. Als Jezus op een gegeven moment die jongen heeft genezen, dan valt die jongen dood neer op de grond staat. De mensen denken dat hij gestorven is. Lekker zo'n genezing. De mensen denken dat hij gestorven is. Maar wat doet Jezus dan? Dat staat in vers 27. Jezus gaat naar hem toe. Hij pakte hem bij de hand, richtte hem op en hij stond op. En weet je, in de grondtaal staat er dan precies hetzelfde woordje. Is een heel gewoon woordje overigens. Dat is gewoon, daar moeten we niet te interessant of te bijzonder over doen. Maar dat woordje is exact hetzelfde woordje wat ook aan het eind van het Marcus-evangelie gebruikt wordt. In Marcus 16, vers 9. En het is ook het woordje wat Lucas gebruikt, wat we aan het begin van deze uitzending hebben gelezen. Dat woordje opstaan. En dat maakt die prachtige verbinding tussen Pasen en ons thema vanavond. Omdat Jezus is opgestaan, mogen ook wij opstaan. Hij pakt ons vanavond bij de hand. Hij richt ons op en hij doet ons opstaan. Dat lied, dat verwoordt het zo mooi. Want nu de Heere is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. En Paulus zegt ergens verderop in Efeze, maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft liefgehad, toen wij nog dood waren in overtredingen. Want ja, ongeloof hoort daar wel bij. Dood in de overtredingen. Maar hij heeft ons met Christus levend gemaakt. Ik stel voor dat we vanavond ook bidden om de leiding van de Heilige Geest en of God ook die opstandingskracht in ons leven zichtbaar wil laten worden. En ik hoop dat je thuis ook met mij meebidt. Ik geloof, Heere, kom mijn ongeloof te hulp. Vader, dat is het voornaamste, dat is het belangrijkste wat we vanavond kunnen vragen. Ook het eenvoudigste. Iedereen kan die zin wel begrijpen. En Heer, u kent ons, hoe we vanavond hier ook zitten, thuis op de bank of op deze stoel. Heer, en u kent ons als we vol verlangen zijn vanavond om een woord van u te horen. Maar u kent ons ook als ons geloof niet zo'n succesverhaal is. Als we soms vol van vragen zijn en twijfels en ongeloof en aanvechtingen. Heer, u kent ons hart als er een verlangen is misschien om u te dienen. U kent ook ons hart als er een weerstand is. Als we denken, kijk deze avond wel, maar heb ik wel wat met het geloof? Of ken het geloof helemaal niet? Wat moet ik ermee? Heer, u kent ons en u weet precies wat we nodig hebben. En daarom bidden we u vanavond om uw zegen over deze avond. Dat uw opstandingskracht vanavond zichtbaar mag worden. Heer, gebruik deze avond om ons te vermanen. Dat heeft u bij de discipelen gedaan. U sprak hele onvriendelijke woorden ineens tot uw discipelen. O ongelovige slacht, zei u. Maar zo hebben ook wij soms vermaning nodig, heren. En geef het als het nodig is vanavond. Schenk ook vergeving, heren, voor dat ongeloof. Dat zo als een onreine geest, als het ware, soms ons hart vastpakt. Vergeef ons ons ongeloof, ons overtredingen. En Heer, het troost ons ook vanavond dat als we zelf zo niet in staat zijn om die onreine geest uit te drijven, om het even heel vergeestelijk te zeggen eigenlijk. Heer, dan weten we toch dat u dat wel kunt. En daarom bid ik u ook vanavond voor die persoon die misschien op de bank zit en bang is dat hij zijn geloof kwijtraakt. Dat hij denkt, wat geloof ik er eigenlijk nog van en wat zie ik er nog van in mijn eigen leven? Heer, laat hem vanavond ook horen dat u hem vasthoudt. En dat u voleindt wat u bent begonnen. De Bijbel staat vol met beloftes daarover. Dat u vasthoudt en dat u niet loslaat wat uw hand begonnen is. Heer, zegen zo ook de spreker van vanavond. Dat u hem vervult met uw Heilige Geest. Heer, het is best lastig om zo voor de camera te spreken. Al zal Jurien daar wel enige ervaring mee hebben. Heer, maar er zitten ook zoveel verschillende mensen thuis. En hoe kun je nou een woord spreken wat voor ieder tot nut is? Heer, ik bid u of u hem wilt vervullen met uw Heilige Geest. En of u hem ook het geloof en de kracht wilt geven om de juiste woorden te spreken. Heer, wat wij niet kunnen, dat kunt u wel. Bid u ook voor het luisterend oor. Heer, de mensen die chatten met diegene die persoonlijke vragen aan ze stellen, geef ook hen de leiding van uw Heilige Geest. En ook ieder ander die een taak heeft vanavond, mij als gastheer, maar ook de techniek. Heer, zegen iedereen die vanavond hier ook aanwezig is. En vervul ze met uw Heilige Geest in wat voor taak ze ook hebben. Bid u ook voor de luisteraars, heren, nogmaals. Dat u hen ook vervult met uw Heilige Geest. Sommigen zijn wellicht discipelen van u. Maar ik bid u ook voor die specifieke jongen die vanavond misschien is ingeschakeld, zomaar per ongeluk. Of omdat iemand hem erop wees. Heren, hij is hier toch niet voor niets. Ik wil u bidden dat u vanavond ook in zijn hart wil werken. En dat u wilt laten zien wat geloof eigenlijk inhoudt. Wie u bent. Heren, als u dan werkelijk bent opgestaan. En dat bent u, we hebben het gelezen. Er is zoveel bewijs voor, heren. Dan bidden we u dat u zich ook als de levende vanavond laat zien. En ieder die misschien vol twijfel of ongeloof zit. Wat u toen bij Thomas hebt gedaan, doe het ook vanavond. En laat ons vanavond de engelen horen juichen over die zondaar die zich bekeert. En heren, als ik dan voor iedereen wel gebeden heb, dan bid ik u ook voor mezelf. En namelijk alle ikken die vanavond meekijken. Heren, en dan bid ik u uit de grond van mijn hart. Laat ook van uw milde regen druppels vallen op mij neer. Amen.
Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Daar gaat het over vanavond. En Gerco heeft met ons gelezen uit Markus hoofdstuk 9... waar het gaat over een verhaal waar een vader dat uitroept. Even de context. Wat is hier nu aan de hand? Kijk, de discipelen die met Jezus mee de berg op mochten... die hebben net iets heel bijzonders meegemaakt. In veel Bijbels wordt de geschiedenis genoemd de verheerlijking op de berg. Ze hebben daar iets gezien, nou iets, heel veel van de grootheid, de majesteit, de heerlijkheid van God. En die was zo intens dat Petrus voorstelde, zullen we hier een aantal hutten, tenten, huisjes maken, zodat we hier kunnen blijven. Dit willen we niet meer kwijt. Dit zijn momenten waarin de grootheid en genade van God zo zichtbaar wordt, daar willen we bij blijven. En ik zou je eigenlijk willen vragen vanavond, zou je dat niet willen? Iets willen proeven van die grootheid, majesteit, heerlijkheid van God op zo'n manier dat je niet meer hoeft te twijfelen. Dat het klippenklaar is. Dat je er helemaal zeker van bent. Wauw, hier wordt de grootheid van koning Jezus zichtbaar. Nu weet ik het en niemand pakt het me meer af. Maar als je die vraag herkent, dat je dat wel zou willen, dan moeten we op zoek naar dit Bijbelgedeelte. Ik zou haast zeggen hoe je dat kunt krijgen. En de les die we dan krijgen, die ontstaat op het moment dat Jezus met de discipelen de berg afgaat en daar beneden bij die schare mensen komt, waar een discussie gaande is tussen allerlei personen en in ieder geval tussen de discipelen, de volgelingen van Jezus, en de Joodse leiders, de fariseeën. Dat zijn de Joodse leiders die een paar hoofdstukken daarvoor Jezus beticht hadden van het feit, u doet dingen in naam van Beelzebul. Even plat gezegd, u bent de grootste duivel van allemaal. Waarop Jezus heel eenvoudig terugzegt, pardon, ik werp demonen uit en jullie denken dat ik dat in naam van Beelzebul doe? Maar dan zou een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld zijn. Dit klopt niet. En daar zijn de fariseeën mee naar huis gestuurd met die opmerking. En het kan maar zo zijn dat ze hier in de discussie daar onderaan de berg proberen de discipelen te overtuigen. Zie je wel, jullie volgelingen van Jezus, jullie kunnen het helemaal niet. Het klopt niet, jullie zijn niet van God. En die Jezus die is ook niet van God. Hij denkt het, hij droomt het. Ja, er is wel eens wat gebeurd, dat kunnen we ook niet verklaren. Maar dit is het bewijs. Jullie zijn volgelingen, hou maar op. Jezus kijkt er anders naar. Jezus komt die berg af en hij constateert dat hij te dealen heeft met het ongeloof van jawel de fariseeën, maar ook van zijn eigen leerlingen. Ook dat benoemde Gerco vanavond. Het ongeloof van de leerlingen. Jezus zegt het letterlijk tegen hen. Wat zijn jullie toch een ongelovig volk. Hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Het is een van de weinige plekjes in de Bijbel waar je Jezus even in zijn hart kijkt en in zijn emotie ziet. Als een soort moedeloosheid. Nu ben ik jaren bezig om jullie te onderwijzen. En is dit nu het gevolg? Blijft het dan bij twijfel? Blijft het dan bij ik kan het niet? Wel stevig hoe de discipelen aangesproken worden. Overigens, het is wel tekenend dat het vervolgens blijkt dat in het verhaal dat het niet zozeer gaat over de vraag of demonen wel of niet kloppen en of demonische machten wel of niet bestaan. Dat is allemaal duidelijk. Voor Jezus, voor de discipelen, voor de fariseeën, voor de mensen daar. Daar is een geestelijke strijd te voeren. Dat zegt Paulus ook. Een geestelijke strijd in de hemelse gewesten. En soms zie je het tastbaar voor je gebeuren. En dit is zo'n moment. We kijken naar een paar belangrijke onderdelen in deze geschiedenis. Jezus die zegt, notabene, waarom het ze niet lukt. In vers 29 wordt het letterlijk gezegd. Hè? Waarom lukt het hun nou niet om die demonen uit te drijven? Dit soort kan nergens anders door uitgaan dan door te bidden en te vasten. Zal ik het even in eigen woorden zeggen? Discipelen, waar zijn jullie mee bezig? Denk je dat je het allemaal wel kunt? Denk je dat dit lukt zonder gebed? Denk je dat je dit in je zak hebt of zo? Oh, een demon, nou, dan zeggen we dit of dan zeggen we dat en dan gaat hij eruit. Zo zagen we dat Jezus ook doen. Hebben jullie gebeden? Hebben jullie geworsteld? Hebben jullie gevast? de discipelen eigenlijk op een nummer gezet. Jullie denken dat je het wel kan zonder de kracht van God? Het is een beetje dezelfde discussie, hetzelfde gesprek als dat Jezus dan op momenten zegt dat hij moet lijden, dat hij naar Jeruzalem moet gaan en dat de discipelen zeggen, u hoeft normaal niet te lijden. Hoezo? Nee, we gaan u daarvoor beschermen. U bent toch onze Messias? U bent toch degene die beloofd is? U gaat ons bevrijden. Menselijk denken. In plaats van goddelijk denken. En nooit denken dat je kennelijk genoeg geloof hebt, omdat je wel bij Jezus hoort, dat je dit kan fixen. Hoe heb je die fout kunnen maken, zegt Jezus eigenlijk. Jullie ongelovig volk. Dit gaat alleen maar door te bidden. En niet door een of andere truc of een of andere spreuk, waardoor een demon verdwijnt en een doof stomme weer kan horen of weer kan zien. Nou ja, ik noemde het al, dat ongeloof van discipelen, dat wordt dan nog eens versterkt door het ongeloof van schriftgeleerden, van fariseeën, van mensen notabene, die zich de volgelingen van Mozes en van Elia noemen. Mozes en Elia, die net bovenop de berg zich aan Jezus hebben laten zien om hem te bekrachtigen, om hem klaar te maken, ook voor de periode van het lijden van de kruisiging. En die bemoediging door Mozes en Elia, die heeft de Heer Jezus in volle glorie mogen ontvangen. Dit is mijn geliefde zoon. En dan kom je beneden onderaan de berg. En er zijn er mensen die het allemaal weten. Joodse en religieuze leiders die precies weten hoe het zit. Sterker nog, die in allerlei gesprekken met Jezus hebben gezegd, wij zijn van Mozes. Nou, waren ze maar van Mozes. Mozes geloofde tenminste in Jezus. Hier op die berg. Mozes was daar. Elia was daar. Maar deze mannen zijn bang voor dat wat ze kwijt gaan raken. Hun macht. En ze zijn bang dat het niet meer gaat op de manier zoals ze altijd dachten dat het zou gaan. Herken je dat? Het gaat zo. Met alle respect voor mijn collega's die dat soms vanaf de preekstoel zeggen. Als de Heere werkt, dan. Ik snap het wel, want er zijn genoeg verhalen in de Bijbel waar je dingen uit kunt opmaken. Wat er dan gebeurt. Dat je je schuldig voelt over jezelf bijvoorbeeld. Dat je gaat zien dat Jezus je enige houvast is. Je redder, verlosser, de weg, de waarheid. Dus ja, als de Heer werkt, ga je dat zien. Maar oh wee, als je dan met een systeem komt. Als de Heer werkt, dan zo, en dan zo, en dan zo, en zo. Als de Heer werkt, dan gebeuren er dingen die je niet verwacht had. Bovennatuurlijke, goddelijke dingen. Ingrijpen door Gods Heilige Geest. Als de Heer gaat werken, dan blijft er niets van jou over. En is Hij alles. En dat gaat vaak niet volgens een systeem. En de Joodse leiders, die worden daar heftig mee geconfronteerd. Het zal anders gaan, vrienden. Op allerlei plekjes hè, in de Bijbel. Als die blindgeborene genezen wordt, gebeurt hetzelfde. Hè? De een die zegt, dat kan toch niet, dat kan toch niet. Hij was toch, weet je wat, misschien was hij het niet, maar was het zijn buurman. Misschien was het een dubbelganger. Hè? Dan is het probleem opgelost dat iemand die niet kon zien, nu opeens wel kan zien. En Joodse leiders zeggen, oh, nee, dat kan niet van God zijn, want het is op de Sabbat gebeurd. Als Jezus van God was, nou, dan was het op maandagmiddag gebeurd. Of op woensdagochtend, maar niet op de Sabbat natuurlijk. Want dat kan niet. En dan uiteindelijk halen ze de ouders van de jongen erbij. Was die wel echt blind toen hij geboren werd? Als die ouders nou zeggen, nee joh, nee, hij deed alsof. Nou, dan is het probleem ook opgelost. He, dan hoeven we niks met die Jezus, met zijn wonderen. Zie je hoe vaak dat gebeurt in de Bijbel? En maar redeneren en praten. Ja, zodat het in jouw systeem zou passen. Nou, laat me maar even scherp zeggen vanavond. Dan kom je nooit tot geloof. Want als het in jou of in mijn systeem moet passen, dan ben je weer wat als mens. Er is maar één persoon in deze geschiedenis van Markus hoofdstuk 9, die we gelezen hebben, die snapt hoe het zit als het gaat om iets proeven van de heerlijkheid en de glorie van God, van Jezus. En wie is die persoon? De vader van de zieke jongen. De vader die zegt, ik geloof, kom en ongeloof te hulp. Die is dichtstbij. Die is namelijk niet als de discipelen dat je denkt, dit fixen we wel even zonder gebed. Die is niet zoals de Joodse leiders die denken, dit kan niet van God zijn, want. Dat is echt geloof, kennelijk. Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. De man roept tot Jezus. En hij vraagt hem, kunt u iets doen? De leerlingen konden het niet, de anderen kunnen het niet, kunt u het doen? En Jezus ziet wat er gebeurt en dan vervolgens vraagt hij, zegt hij, alles is mogelijk tegen die man voor wie gelooft. Zo'n belangrijk zinnetje, alles is mogelijk voor wie gelooft. Wat bedoelt Jezus dan? Nou, als je erover nadenkt, er zouden volgens mij drie oplossingen zijn. Eerste oplossing, dat Jezus bedoelt, nou, ik ben Jezus, u vraagt of ik dat kan. Tuurlijk kan ik dat, want ik geloof. En als je gelooft, is alles mogelijk. Dus dan heeft Jezus het over zichzelf bij dat zinnetje. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Genezen. Maar dat zou raar zijn, want de reactie van die man die duidt niet op dat stukje uitleg. Want die man die gaat zeggen, ik geloof, kom in, die heeft het helemaal niet over van, nou Jezus, als u het gelooft, wilt u het dan nu doen? Een andere optie zou kunnen zijn dat Jezus bedoelt, nou meneer, u zegt dat tegen mij, als u het echt gelooft, dan gaat het gebeuren. Maar dat is ook raar. Want de reactie van die man is, ik geloof, kom in ongeloof te hulp. Met andere woorden, dan disqualificeert hij zichzelf. Dan zegt Jezus, nou, dit is mogelijk als u het gelooft. En dan is het antwoord, nou, ik geloof het een beetje. Ja, dan kun je ook wel vergeten dat er een wonder plaatsvindt. Er is nog een derde uitleg. En dat is de uitleg die Jezus bedoelt, meen ik. Alles is mogelijk. Als je maar gelooft dat ik iets voor je kan doen. Alles is mogelijk voor wie gelooft in de macht en de kracht van de Heer Jezus. Dan kan het. En dat is zo bijzonder. Want het laat ons zien dat het dus never, nooit, niet gaat over de kwaliteit en over de kwantiteit, de hoeveelheid van ons geloof. En als deze man dan zegt, ik geloof het wel, maar ik heb ook twijfel. Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Dan is dat heel erg goed nieuws. Omdat het ons laat zien dat niet ons geloof beslissend is voor het toegang krijgen tot God en tot zijn almacht en tot de heerlijkheid van de Heer Jezus. Maar dat het gaat om het geloof dat Jezus iets kan doen. Ik heb het mezelf echt afgevraagd in de voorbereiding op dit gebeuren. Stel je voor, vrienden, dat wij een Bijbel hadden gehad, waarin in Marcus 9 op den duur stond, dat die beste man dat vraagt. En dat Jezus zegt, alles is mogelijk voor wie gelooft. En dat we dan nu gelezen hadden met elkaar. En Jezus zei tegen de man, beste kerel, besef eens wat er zojuist boven op de berg is gebeurd. Weet je wel wie ik ben? De Zoon van de Allerhoogste God. Ga terug naar je huis. Beleid je zonde. Reinig je. Was je. Ga op je knieën. Praat met je vrouw. En kom samen terug. En laat me zien dat je echt gelooft. Stel dat dat er stond. Ik denk dat niemand van ons had gezegd, wat een raar verhaal zeg. Dan hadden we allemaal gezegd, ja, dat is natuurlijk zo. Ja, je moet het natuurlijk wel geloven. Ja, ik snap Jezus wel. Ja, Jezus kan niet wat doen als je het een beetje gelooft of twijfelt. Maar vrienden, zo'n Bijbel hebben wij niet. We hebben een Bijbel waarin gezegd wordt dat de beste man antwoordt met de woorden, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. En Jezus helpt de man en geneest de zoon. Geen discussie over de vraag of het genoeg is, of er een level is in hoogte die hij bereikt heeft. Het enige level is dat hij uitroept naar Jezus en zegt, u heb ik nodig. Alles is mogelijk voor wie gelooft, meneer. Nou, als jij gelooft dat Jezus dit voor jou kan doen, dan gaat het gebeuren. Dat is reddend geloof. Geloof dat Jezus iets voor jou kan doen. Ik werd een paar weken geleden in een prekenserie in de kerk die ik mag dienen in Amsterdam en Hoop van Noord enorm op mijn nummer gezet door iemand. Het ging over gebed. En ik vertelde aan die persoon die mij dat ook vroeg of ik geloofde in de kracht van gebed. En ik zei, ja, ik geloof heel erg in de kracht van gebed. En weet je wat hij zei? Nou, ik niet. Ik dacht, hè, wat ik niet? Hij zegt, ik geloof niet in de kracht van gebed. Ik geloof in samen met Jezus wandelen en tegen hem zeggen wat ik nodig heb en dan kijken wat hij doet. Ik moest even nadenken. Ik zeg maar, wat bedoel je precies? Hij zegt, geloof in de kracht van gebed, alsof het van jouw gebed afhangt. Ik moest daar net even aan denken toen Gerco dat zei. Hè? Hij had het over van, misschien denk je wel van, nou, krachtig gelovigen. Moet een krachtig gelovige zijn. Wie is nou de krachtige gelovige in dit verhaal? Er is helemaal geen krachtige gelovige. De enige krachtige gelovige is de man die zegt, ik twijfel. Het gaat niet om of jij gelooft in de kracht van gebed. Want het gaat namelijk niet om jouw gebed. Ik hoop dat je me goed snapt, hoor. Je moet veel bidden. Maar God verhoort jou niet om jouw bidden, maar om wie hij is. Als ik mensen doop in de kerk, dan doen we dat vaak nadat zij een getuigenis hebben gegeven van wat God in hun leven heeft gedaan. En ik kom wel eens in kerken en daar wordt dan gedoopt. En dan zeggen ze, op grond van je getuigenis dopen we je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Nou, ik snap best wat ze daarmee bedoelen, maar ik zeg dat nooit. Ik doop nooit op grond van iemands getuigenis. Ik zeg van, op grond van Gods trouw en zijn werk in jouw leven, na het horen van je getuigenis, dopen we je. Want je getuigenis is niet de grond van je doop, maar het offer van Jezus Christus, de trouw van God in je leven, is de grond van je doop. En het kan niet zonder belijdenis, zonder getuigenis van wie hij voor je is. Maar dat is niet de grond. Zou niet best zijn, zeg. Op dagen dat je dan zondigt of dat het minder gaat, dan is je doop een soort van wankel geworden. Want ja, je bent gedoopt op grond van je getuigenis. Niet de kracht van mijn gebed is maatgevend. Maar dat wat Jezus voor mij heeft gedaan is maatgevend. Ik hoop dat je het verschil pakt en proeft. En dat het je een soort heilige ontspannenheid geeft. Namelijk dat het niet afhangt van jouw gebed en van jouw geloof. Maar van wat hij voor jou heeft gedaan. De Vader die gelooft in dat wat Jezus voor hem kan doen. In plaats van dat hij geloof heeft. Volmaaktheid, rechtvaardigheid, die zijn allemaal onmogelijk. Voor jou en voor mij. En als je daarop blijft wachten, dan gebeurt er nooit wat. Dan zal je nooit in de aanwezigheid van God komen. Als je wacht tot jij klaar bent, of jij ready bent, of jij voorbereid bent. Je moet juist toegeven dat je niet rechtvaardig bent. Dat je het niet hebt, dat je het niet kunt en dat je het niet snapt. En dan kun je tot God naderen. Om hem te aanbidden. Het principe van geloof is als dat van een mosterdzaadje. Dat zegt de Bijbel. Het is uiterst klein. Bijna niks. De nadruk ligt niet op de grootte en op de hoeveelheid. Maar om de kiemkracht die erin zit. Verbonden door geloof aan de meester. Het gaat erom dat je niet meer in jezelf gelooft. Of in je eigen kunnen. In je eigen moeten. Maar dat je gelooft in je eigen niet kunnen. En in je niet moeten. Want pas dan kan het geloof in Jezus wortel schieten in je hart. Dan ga je geloven in de ander. Met een hoofdletter. Jezus de Heer. Dat je leeg wordt van jezelf. Daar gaat het om. En helemaal vol van Christus. Dat je alles van jezelf aan de kant kan zetten. Of zoals Johannes de Doper het zegt. Ik moet minder worden. En hij mag groter worden in mijn leven. Het gaat erom dat je gaat zeggen. Hij kan genezen. Hij kan boze geesten uitdrijven. Hij kan me helpen om christen te zijn op de manier zoals het zou moeten. Hij kan me helpen om zijn wet en zijn geboden te houden. Hij kan. Niet ik, maar hij. Het is niet de kracht van mijn gebed of van mijn geloof. Maar het is dat wat hij heeft gedaan. Hij wil het. Hij zal het. Hij doet het. In alle opzichten kan het geloof nooit te veel verwachten. Geloof je dat? We zijn in de week na Pasen. Ten slotte. Dit principe komt op zoveel plekken terug. Ik heb het ook vaker gezegd op jijdaaravonden. Het is voor mijzelf een kern in de Bijbel. Een van de allergrootste misschien wel. Zeker ook omdat ik veel werk met mensen met andere religieuze achtergrond. Moslims en anderen. En de kern van de Bijbelse boodschap is dat Jezus naar ons niveau afdaalt. Niveau Thomas. Niveau Petrus. Toch? Thomas die er niet bij was op die eerste dag van de opstanding. En dan een week later komt Jezus weer. En tussendoor lezen we in de Bijbel. Ja, dat Thomas gehoord heeft dat Jezus is opgestaan van de anderen. Maar dat hij tegen hen zegt, als ik niet eerst hun handen zie, zijn handen zie en de gaten en zijn voeten, dan zal ik het niet geloven. En opnieuw vraag ik je, wat als wij een Bijbel hadden... waarin stond dat Jezus tegen Petrus zegt... ga maar naar Thomas toe en zeg... zalig zijn degenen die niet zien en die toch geloven. En die Bijbel hebben we niet. Wij hebben een Bijbel waarin Jezus opnieuw verschijnt... een week later, komende zondag, na Pasen. En dat hij dan zegt, hey, Thomas, jij was het. Kijk eens, dit zijn mijn handen. En zie je mijn voeten en mijn zij... En wees niet ongelovig, maar gelovig. En dan zegt hij ook, zalig zijn degenen die niet zien en die toch geloven. Maar pas nadat hij is, mag ik het zo zeggen, afgedaald op het niveau Thomas. En bij Petrus aan het meer van Tiberias gebeurt hetzelfde. Als hij 3 keer de vraag krijgt, hou je meer van mij? Hou je heel, heel veel van mij? In de grondtaal een woord voor liefde wat wij niet eens kennen, zo groot als dat is. Simon, Simon, bij je oude naam genoemd. Hou je heel veel van mij, meer dan, dan de anderen van mij houden? En dat je dan antwoordt als Simon Petrus met... ja, nou, ik hou van u. Ja, ik weet wat er net gebeurd is, hè, met die verloochening. En dat Jezus het nog een keer vraagt. Simon, zoon van Jona, hou je heel erg veel van mij? En dat Petrus opnieuw antwoordt met dat andere woord voor liefde. Nou, heel erg veel. Laten we zeggen, ik hou van u. En dan de 3e keer. Dat Jezus het woord van Petrus overneemt... waar Petrus 2 keer mee geantwoord heeft. En even in mijn eigen woorden zegt... oké, dus je houdt van me? Dan gaat het niet meer over heel, heel veel. Je houdt van me? En dan breekt Petrus en dan zegt hij... Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik van u hou. Zie je het? Het draait niet om je geloof. Om de hoeveelheid ervan. Het draait om dat wat hij heeft gedaan. En Jezus in zijn genade wil afdalen op jouw niveau. Niveau twijfelaar. Om je daar op te zoeken. Om je daar bij de hand te grijpen. Om je daar op te pakken. En bij hem terug te brengen. Ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp. Kerel, het is goed. En ik hoop tenslotte... dat je me goed begrijpt. En dat dit geen pleidooi is om een beetje door te twijfelen. Want God geeft veel te veel voor je. En om je. Om je maar te laten twijfelen. Ik bid je toe en ik wens je toe en ik roep je toe. Dat je je twijfel achter je durft te laten. Omdat je gaat erkennen. Dat je met je vragen bij die Jezus terecht mag komen. Weet je hoe... Ik moet daar opeens aan denken. Paulus dat noemt... dan moet ik even heel hard denken. 2 Korinthe 4, meen ik. Of 1 Korinthe 4. 2 Korinthe 4, denk ik. Waarin hij zegt dat we wel twijfelen, maar niet dat we wel zullen twijfelen, maar dat we niet vertwijfeld zullen worden. Iets in die zin. En nog een aantal van die woorden. Wij zullen vervolgd worden, maar we gaan niet te gronden. Het zal ons over. Maar dat is geloof. He, dat je wel met twijfel te maken hebt, maar dat je niet vertwijfeld zult worden. Je leeft hier op aarde, in deze gebroken wereld. En je mag geloven dat Jezus naar jou toe komt. Daar waar jij zit en waar jij bent. Zoals bij deze man, waar hij is, op zijn plekje. Is dat niet een heerlijk evangelie? Dan kan het echt voor iedereen, voor mij, voor jou. Amen.
Yeah.
Jurriën, ontzettend bedankt voor de lezing. Waarin je ons eigenlijk, waarin je de focus misschien een beetje verschoven hebt van alleen maar staren op onszelf, ons eigen geloof naar Christus. Ik vond dat beeld daarom ook wel heel mooi, wat je noemde van dat zaadje. Hè? Hoe klein het ook zo kan zijn. Het gaat niet om de grootte, maar het gaat om de kiemkracht. Ja, ontzettend mooi. Ook genoeg stof om over door te praten. Dat zien we ook wel aan de vragen die binnen zijn gekomen. Mocht je nou zeggen, joh, ik heb toch nog een brandende vraag, schroom niet om hem alsnog te stellen, dan komt hij gewoon bij ons binnen. Dat kan via www.steljevraag.tk. Ik stel voor dat we bidden om leiding, ook voor de Heilige Geest, over de antwoorden die gegeven mogen worden. Vader in de hemel, niets kunnen wij in eigen kracht doen. En daarom bidden we u dat u ook ons in dit gedeelte van de avond wilt leiden. Heer, dank u wel dat u Jurriën heeft geholpen bij de lezing. En dat we nu daar ook samen nog over door mogen praten. Ook naar aanleiding van alle vragen die gesteld zijn. En ik bid u dat ook de antwoorden tot zegen mogen zijn voor een ieder die luistert. Heer, dat niemand zich beschroomd zal voelen om vragen te stellen. Ook niet als het hele persoonlijke vragen zijn, misschien via het luisterend oor. Zegen ons en wees ons nabij en geef wijsheid aan Jurriën om de juiste antwoorden te geven. Heer, we bidden het u in de naam van de Heer Jezus. Amen. Nou, er zijn dus een heel aantal vragen binnengekomen. Maar ik wil eventjes beginnen met een mooie bemoediging voor je. Iemand schrijft namelijk, dit is geen vraag, maar wat een prachtige bemoediging. Niks van ons, niet ons gebed, onze getuigenis. Nee, alles in hem, alles in Jezus, in Christ alone. Hij is getrouw, ook als wij ontrouw zijn. Hij daalde af naar ons. Wat een rijke genade, Jurriën, God zegen. Die kan je wel gebruiken zo, ook aan het begin van deze.
Maar dit is wel de samenvatting.
Zeker, ja, zeker.
Dus dank daarvoor.
Ja, bedankt voor je reactie ook. Dan stel ik wel voor dat we nu naar de eerste vraag gaan. Iemand vraagt, waarom gelooft de een wel en de ander niet?
Dat is een goede vraag, maar ook wel een hele moeilijke vraag. Het is een vraag die je eigenlijk alleen aan God zelf kunt stellen. Als ik de Bijbel goed lees, dan heeft elk mens de kans om te gaan geloven, mits zij gehoord hebben natuurlijk over wie de Heer Jezus is en wat de Bijbel belooft en vertelt. Dus daarom is het ook zo belangrijk dat wij die het woord van God kennen, daar getuigenis van afleggen naar de mensen om ons heen. In je omgeving, maar ook in de hele wereld. Daarom sturen we mensen uit. Daarom wordt de Bijbel vertaald door Wycliffe en andere organisaties. Zodat mensen iets kunnen leren van wie Jezus is in hun leven. En waarom de ene persoon wel gelooft en de ander niet. Kijk, volgens mij staat de deur voor iedereen open. Dus wij mogen altijd tegen iedereen zeggen, je bent zeer welkom bij God. Hij ziet je graag komen. En tegelijk is de constatering dat er een heleboel mensen zijn die keus niet maken. Of in ieder geval die een keus maken voor zichzelf. Die niet op de uitnodiging ingaan. Ik denk dat er in de Bijbel, en daar hebben heel veel theologen ook dingen over gezegd, aanleiding is om te zeggen, je bent altijd welkom, zoals je bent, bij God. Maar als je een keer binnen bent, als je Jezus hebt leren kennen, dan zul je zien dat het de geest van God is die is gaan werken in jouw hart en in jouw leven. En ik zeg het bewust in deze volgorde, want als je het andersom zegt, ja, als Gods geest dat niet in je hart heeft gelegd, ja, dan ga je ook niet geloven. Dan zou je ook maar ergens zo de schuld aan God kunnen geven. Mijn buren geloven niet. En wat moet ik dan zeggen? Ik ben nederiger dan zij, want ik heb God gezocht of zo. Of ik ben mijn zonde gaan zien, dus ik heb Jezus leren kennen. Of in mijn geval, ik ben christelijk opgevoed. Dus mijn ouders hebben me geleerd ook om te geloven. En dat is op een dag iets van mezelf geworden, dat het Heilige Geest in mijn leven heeft gewerkt. Ik kan niet aan de achterkant kijken van waarom iemand wel of niet gelooft. Waarom de Gods Geest wel of niet in iemands leven een honger oproept. Wat ik wel kan doen, is getuigen van de hoop die in mij is, zodat andere mensen ook gaan geloven.
Toch zie je dat het ook lastig is. Ik ken ook mensen die misschien nu kijken en die, ja, inderdaad niet geloven. Ondanks dat ze misschien wel christenen hebben gesproken of wat dan ook. Mm-hmm. Stel dat ze nou vragen, ja, hoe kan ik nou weten dat God er is en dat hij het spreken wil? Je noemt dat ze de uitnodiging van Gods liefde krijgen. Maar misschien is dat wel die christen die dat soort van zichzelf inbeeldt. Of heel kritisch misschien. Maar hoe weet die persoon dan van, ja, God is er echt en die nodigt mij uit?
Nou ja, dat kun je alleen maar ondervinden door het te doen. Door het te proberen. Kijk, Het christelijk geloof is niet een waarheid. Hè? Het is niet zo van, nou, dan op den duur dan moet je tot de conclusie komen, dit is het. En dan geef ik mezelf en dan... als ik dat zou zeggen, dan zaai ik misschien verwarring en dat wil ik niet. Ik wou eigenlijk zeggen, de Bijbel is niet de waarheid. De Bijbel is wel de waarheid, maar Jezus zegt, ik ben de waarheid.
Ja.
En dit woord is de waarheid. Maar je, laat ik het dan zo zeggen, je komt niet in de hemel als je dit van begin tot eind op kan zeggen. En dus je moet een ontmoeting hebben met Jezus. Met de waarheid in persoon. En dan kom je erachter dat hij de waarheid is door die ontmoeting. Dus als ik het vergelijk met mensen, met menselijke relaties. Ik ben getrouwd, bijna 20 jaar en ik heb heel lang verkering gehad. Dus ik ken mijn vrouw al heel lang. Dus zij is mijn waarheid, mijn ware. Als je me nou zou vragen of ik haar altijd snap of begrijp, nee. En toch twijfel ik niet aan haar. En ik vertrouw haar, ik geloof in haar. En dat komt omdat ik haar heb leren kennen als persoon. Omdat ik weet dat zij betrouwbaar is en dat zij mijn vrouw is, mijn waarheid is. En dat is eigenlijk met het christelijk geloof net zo. Dat je een ontmoeting met de Heer Jezus hebt gehad. Wat niet betekent dat dan al je vragen zijn opgelost. Dat je God dan helemaal snapt. Dat je Jezus snapt. Dat je de weg in je leven snapt. Dat je pandemieën en crisissen snapt. Maar dat je toch zeker weet. Hij heeft iets aan mijn ziel gedaan. Dus wil je dat graag? Dan zegt de Bijbel, ga op je knieën. Zeg tegen hem, Heer, ik wil bij u horen. En God belooft dat hij zich aan jou zal laten zien. En alles wat daar dan tegen in opstand komt, ja, maar ik voel niks, ik zie niks. Dat is allemaal redenaties. Dat is allemaal dat ons verstand er weer mee aan de haal gaat. Maar ik moet toch wat voelen als dat gebeurt. Ja, waar staat dat? Soms voel je niks. Je moet ook niet wachten tot je voelt dat je zonde hebt. Zonde is als een ziekte. Mijn moeder heeft 2 hersentumoren gehad. Nou, je zag niks aan haar hoor. Maar ik ben blij dat ze geluisterd heeft naar de dokter en dat ze geopereerd is, anders was ze er nu niet meer. Maar ze voelde niks. Ze had geen pijn. Maar er zaten 2 tumoren. De Bijbel zegt niet, voel je zonde. De Bijbel zegt, je bent zondaar. En dat is hartstikke heftig om te horen. Heel erg. Net zoals een tijding dat je kanker in je hoofd hebt. Heel heftig om te horen. En dan vraagt het woord van God om dat te accepteren. Zeggen, Heer, ik erken het. Het is een vreselijke boodschap, maar ik erken het. En misschien is jouw nood wel dat je het niet voelt. En dan moet je dat maar zeggen, Heer. En ik heb nog 1 groot probleem. Ik voel het niet eens als zonde. Maar ik weet wat ik moet zijn op grond van het woord bij u. Want ik kan het niet oplossen. Dus dan gaat de weg anders. Dan gaat hij bijna via je ratio. Misschien klinkt dit wel te logisch. Maar wat moet je anders?
Maar je noemde het gevoel. Maar soms, en dat zie ik ook wel in de vragen terug, en daarom ga ik er toch nog even op door. Soms gaat het niet zozeer alleen om het gevoel, maar ook de ratio. Iemand schrijft bijvoorbeeld, de eerste vraag is eigenlijk, hoe kom je tot geloof? En dan zegt hij erachteraan, hij of zij, als je door het systeem van het verstand blijft twijfelen aan zijn bestaan. De wil is er wel, maar het verstand heeft zoveel argumenten tegen. Dus dan gaat het niet zozeer om het gevoel. Maar ja, wat moet ik met die rationele twijfels?
Ja, veel erover praten zou ik zeggen. Met andere mensen. Maar ik wil ook wel iets anders zeggen. Want het is al fantastisch als iemand zegt, de wil is er wel. Want de Bijbel zegt namelijk dat een natuurlijk mens God niet wil zoeken. Dus als je die wil wel hebt, dan is de geest van God aan het werk in je. Dan kun je nog wel met je ratio zeggen, ja, nou, ik weet niet. Maar als je die wil hebt gekregen om de Heer te willen volgen, wauw, dat is echt genade van de bovenste plank. En dan is het wel heel... begrijpelijk als je wat zo in elkaar zit, hè? Als karakter. Sommigen zijn gewoon wat nuchterder, wat rationeler dan anderen zijn juist heel erg gevoelig. Nou, en dat is een challenge. En ik denk dat je dan veel moet praten en vooral heel eerlijk moet zijn. Dus dat je wat mensen om je heen moet vragen. Joh, ik loop eigenlijk met rationele twijfels. Hè? Ik denk veel na. Ik vind het dan moeilijk om te geloven als ik om me heen kijk. Mag ik gewoon elke 2 weken of elke maand of elke week eens tegen je aanpraten? Wil je samen met me bidden? Dus dat je actief op zoek gaat naar sparringpartners van mensen die jou zullen uitleggen dat je niet gek bent. En dat zij misschien ook wel die vragen in hun hoofd hebben en die ratio, maar daar op hun manier mee omgaan. Dus ga dit niet alleen oplossen.
Ja.
Want dan geef je de duivel te veel kansen.
Ja.
Want stel, jij wil wel, maar je hebt dat stemmetje. En als je daar eigenlijk vooral mee zelf mee blijft lopen, dan ben je een hele makkelijke prooi voor Satan. Het enige wat Satan hoeft te doen is, zie je wel, zie je wel, zie je, weet je, hij hoeft je alleen maar te bevestigen. De vragen aan jou bevestigen. En die moeten eruit.
Ja.
Want dan ontstaat er licht bij die duisterde vragen. En dan kunnen er antwoorden komen. De Bijbel is er boordevol van. Mensen die het uitroepen naar God. Abraham, Mozes, David, de hele psalmen. Is ook niet van, nou ja, ik moet maar even mijn mond houden. Want God zal wel denken. Als ik nu met mijn vraag kom. Ja, ik wil wel nu geloven, ook voel het. Maar ja, mijn verstand, hè. Ja, God ziet je komen, ja.
Ja.
Doe maar.
Je noemde het ook in je lezing, hè. We mogen bij Jezus ook met onze vragen terecht. Ja, ook die rationele.
Ja. Zeker.
Ik zou er nog even één tip aan toe willen voegen. Ik lees momenteel dit boek. Ik neem hem even voor zekerheid mee. Dat heet Brieven van een Scepticus. En dat is een heel mooi boek, want er is een zoon, die is theoloog. En die schrijft met zijn ongelovige vader. Zijn vader is niet christen, die is agnost. Die zegt, ik heb alleen maar vragen. En die zoon zegt tegen die vader, joh, schrijf nou eens al je bezwaren over het christelijk geloof op. En dat zijn heel veel van die rationele vragen. Over de opstanding en bestaat God. En hoe moet ik omgaan met die God uit het Oude Testament, die soms misschien heel gewelddadig is. En ja, ik wil er maar mee zeggen van, joh, als je dit soort boeken leest, kom je er ook achter. Het is ook niet irrationeel om te geloven. Dus die vragen mogen er zijn. En er zijn ook best wel antwoorden voor. Dus ik zou zeggen, nou ja, mocht je denken van, joh, ik ben een lezer, dan is dit een aanrader. En je zit met die vragen. Ik voeg nog een vraag aan toe over het geloof. Iemand stelt een hele persoonlijke vraag. En die begint met, ik heb een probleem. Heren, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. De laatste tijd heb ik af en toe geen zin om 's avonds stille tijd te doen. En ik doe het dan wel, maar niet echt met mijn hart. Ik merk dat dit mijn relatie met God niet bevordert. Ik voel me lauw of zelfs koud. Ik kan geen getuige zijn voor de mensen om mij heen. En ik ga twijfelen of het allemaal dan ooit wel echt is geweest. Of ik het mezelf niet heb aangepraat dat ik door genade Gods kind ben. En dan vind ik het schijnheilig om te zeggen, Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Ik weet drommels goed dat het komt doordat ik mijn relatie met God niet onderhoud. En toch blijf ik af en toe geen zin hebben. Wat moet ik hieraan doen? Misschien heb ik wel een vermaning nodig. Sorry voor mijn lange vraag, zegt diegene ook nog. Maar ik denk dat er geen woord te veel in staat.
Nee,
want dat
is nou, geen sorry. Wat eerlijk van je dat je deze vraag stelt. Ja, ik zou het iets te gemakkelijk vinden om je nu heel erg te gaan vermanen. Nee hoor, dat is een beetje flauw. Maar er zit wel iets in je vraag wat me wel heel erg triggert. En dat is, ik heb eigenlijk niet zoveel zin in stille tijd. En het voelt hypocriet, oneerlijk, een beetje vreemd om dan te zeggen, Heer, ik geloof wel, kom in ongeloof op. Want, zo stelde je de vraag, ik weet drommels goed dat het komt omdat, doordat ik mijn relatie met God niet op peil hou. Ja, dan komt toch een beetje die vermaning. En dat is deze. Is dan jouw relatie op peil houden met God de basis van jouw kind zijn van hem? Nee. Kan het zonder? Nee, natuurlijk niet. Dat is hetzelfde als wat ik noemde in de lezing over dat geloofsgetuigenis als iemand gedoopt wordt. Je kan niet iemand dopen die niet kan zeggen, Jezus is mijn Heere. Maar die belijdenis, Jezus is mijn Heere, is niet de basis van zijn doop. Dat is het offer van Christus. Dat is de basis van de doop. En dat is bij dit ook. Niet jouw onderhouden van je stille tijd en je relatie met God is de basis van jouw houvast. Dus ik denk dat jij als geen ander mag zeggen, Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. En dat de Heer Jezus, ik zou haar zeggen, dat graag wil horen. Dat je je niet verschuilt achter van, ja, ik doe het nu eigenlijk gewoon eigenlijk niet goed genoeg. Dus ja, dan weet ik zelf ook wel, ja, dan gaat het onderuit. Dat is te menselijk denken. Alsof het afhangt van jou. En dit is nou precies dat spanningsveld wat ik net ook al een keer noemde. Want je mag natuurlijk nu niet denken dat ik zou zeggen, ah ja, goed joh, nou, als je die relatie in de peil hebt, ja, kan gebeuren, hè. Ja, rommel maar een beetje aan. Maar daar proef ik niks van trouwens in deze vraag, van aanrommelen. Maar dit is het wankele evenwicht. Het is niet afhankelijk van jou. En ja, natuurlijk, jij hebt wel de opdracht om je te bekeren, dagelijks te bekeren van een verkeerde levenswandel en je te keren naar God toe. Maar vergelijk het maar weer met het normale leven. Ik had het net over mij en mijn vrouw. Maar als ik het heb over mij en mijn kinderen. En als bijvoorbeeld een van mijn kinderen zwaar in de puberteit zit en heel de tijd grenzen opzoekt en ik dat elke keer moet afremmen, hè, of een keer straf moet uitdelen. Ja, als ik die avond dat zij straf krijgt, zeg, en hou je nog een beetje van papa? Nou, wat denk je dat ze dan zegt? Nou, ik weet het antwoord wel. Daarom vraag ik het ook niet. Maar ze is wel mijn dochter. En ik hou zielsveel van haar. Dus in die relatie tussen jou en God zijn er tijden dat het donkerder is. Dat het killer is. En dat er om welke omstandigheden of redenen dan ook situaties zijn waardoor je niet zoveel zin hebt om. En ja, het is goed om dat te onderzoeken. Waar komt dat vandaan? Hou je zonde aan de hand? Ben je te veel bezig met andere dingen? Denk aan de gelijkenis van het zaad, dat er andere dingen komen die het een beetje gaan verstikken. Maar alsjeblieft, laat niet jouw stille tijd, ik moet mijn relatie met God onderhouden, de basis zijn van je geloof. Alsjeblieft. En roep het uit. Heer, ik geloof. Kom mijn ongeloof erop. Of in jouw geval. Heer, ik geloof. Maar ik twijfel gewoon aan mezelf. Want waar zit mijn diepe passie voor u? Ik verlang ernaar om u weer te ervaren. Het is donker in mijn hart. Ik heb u nodig. He, dus stel die vraag. Maar misschien mag ik nog één persoonlijk.
Ja,
iemand mij in mijn omgeving. Die heeft haar echtgenoot verloren aan corona. Een paar weken geleden. De man is begraven. En ik heb haar gisteren aan de telefoon gehad. En ze zei tegen me dat ze de moeilijkste Pasen ooit heeft gehad. En ik vroeg haar waarom. Toen zegt ze, omdat allemaal lieve mensen mij de hele eerste paasdag door fotootjes stuurden van het open graf en Jezus leeft en halleluja. En ze zegt, ik was er zo klaar mee dat ik 's middags mijn telefoon heb uitgedaan, dat ik naar boven ben gegaan, dat ik onder de douche ben gestaan en dat ik een uur tot God heb geschreeuwd. Ik zei, hielp het. Ze zei, enorm. En de volgende dag, zegt ze, tweede paasdag ging het een stuk beter. En toen kreeg ik nog steeds appjes van mensen, Jezus opgestaan, maar het was goed. Ik zei, en hoe denk je nou zelf dat dat komt? Ze zegt, ik weet het niet, dat wil ik aan jou vragen. Ik zei, nou, ik denk dat ik het wel weet, als ik dat zo mag zeggen. Dat komt omdat je zondag zo hard geschreeuwd hebt tot God. Dat je eerlijk bent geweest. En dat je niet gezegd hebt, oh ja, het is Pasen, ja, ja, nu moet ik eigenlijk, ja, ik moet wel blij zijn natuurlijk. Ja, Jezus leeft, dus mijn man, ja, het komt ooit weer goed. Nee, schreeuw het uit naar God, dan ben je bij de psalmen. Roep het uit, Heer, wat is dit? Ik trek dit niet. U bent opgestaan, ja, maar mijn man ligt in een graf sinds vorige week. Ik trek het niet. Waar bent u dan nu? Ik voel u niet. En dan kan God het geven dat je de volgende dag hem weer mag ervaren. En blij bent met berichtjes uit je omgeving. En die eerlijkheid, daar moeten we naar terug. Dus lieve vragensteller, alsjeblieft. Hou jezelf niet voor de gek. Sorry, dan geef ik je alsnog een vermaning. Met van, ja, ik moet weer zorgen dat het goed komt en zo. En dan kan ik weer eerlijk tegen God wat zeggen. Ga, zeg tegen God hoe moeilijk je het vindt om discipline te hebben. Dat je van jezelf baalt. Dat je weer wil. Geef mij opnieuw, zegt David, de vreugde van uw heil. En vernieuw een vaste geest in mij. Dat heb ik nodig. En ga jezelf niet eerst weer, sorry dat ik even zo zeg, opleuken, oppoetsen, waardig maken voor God. Zegen.
Dus wat je eigenlijk zegt is, je stelt de vraag aan de verkeerde persoon. Je moet hem aan God stellen.
Ja, nou, wees niet bang om hem aan God te stellen.
Zeker, ja. Even kijken. Iemand vraagt heel kort, is ongeloof een zonde?
Ja, dat is een zo'n gezegde, hè? Van de grootste zonde is de zonde van ongeloof. Dat is heel vaak gezegd. Ik denk dat ongeloof een zonde is, ja. Als Jezus het hier heeft over ongelovig geslacht, hè, dan is dat een zonde. Maar dan moet je wel even toe naar het woord zonde. Hè? Zonde betekent, dat weten denk ik de meeste kijkers, doel missen. Je mist je doel. En als je in ongeloof leeft, dan mis je het doel. Namelijk het doel wat God met je heeft. Dat je hem lief hebt boven alles. Dat is dus geloof. En je naaste als jezelf. En als je dan blijft hangen in ongeloof, dan is dat zonde. Wat anders is het dat je dan nu tegen jezelf zou moeten zeggen, oh, ik ben een zondaar, want ik heb ongeloof. Ja, dat klopt, ja. Maar het goede nieuws van dit boek is dat er antwoord is. Ruimte is, vergeving is voor zondaars. En ik zie hier deze man die zegt, kom mijn ongeloof te hulp, geen vermaning krijgen van Jezus. Met de opmerking, nou, ik zal je zoon wel genezen, maar kom op, hè, vriend, volgende keer helemaal geloven, hè. Dat staat hier nergens. Met andere woorden, Jezus kijkt naar dat stukje van geloof wat in ons hart is gelegd. En niet naar dat stukje ongeloof of die vraagtekens die er ook zijn in onze levens.
Mooi, duidelijk. Iemand anders vraagt, we hebben het ook wel een beetje al aangeraakt. Maar iemand vraagt, enerzijds is keuze om te geloven niet zelf te bepalen. Maar wordt men naar Gods wil gekozen? Anderzijds hebben wij wel keuze en invloed in de mate waarin we geloven. Dus ja, dus wat is, je ziet hem daar ook staan. Wat is het, de verhouding tussen dan wat God doet en wat wij doen?
Ja.
Je hebt er ook wel even over gehad, ja. Alma.
Ja. Ja, er staat wel dus echt een vraagteken achter. Daar ben ik wel blij om. Anderzijds hebben wij wel keuze in de mate waarin we geloven. Tenminste, ik hoop dat het ook als vraagteken bedoeld is. Want als je daarmee bedoelt, met een uitroepteken, wij hebben invloed in de mate waarin wij geloven. Ja, dat denk ik dus niet. Want geloof wordt je gegeven. Het is wel zo dat jij daar wat mee mag doen. Het is een goede vraag, maar het is ook... Ik ben altijd heel erg geneigd om met voorbeelden te werken. Dat heb je al gemerkt nu, dus ik doe het maar weer. Jezus doet ook heel veel.
Juist.
Misschien ken je het beeld wel. Je bent van een boot gevallen of zo, of weet ik het. Je ligt in een oceaan te spartelen. Hè, en je redt het niet meer zelf. Er wordt een reddingsboei naar je toe gegooid. Oké, je grijpt de reddingsboei. Stel dat je dan zegt, ja, sorry, ik kan hem niet pakken. Ja, en je gaat... Kijk, als je verlamd bent, dan kun je hem niet pakken. Maar als je hem wel kan pakken, dan kom je niet weg met... ik kan die boei niet pakken. En het zou wel heel raar zijn als je dan gered bent... en als je dan op de kant staat en iedereen applaudisseert... en je moeder huilt en die knuffelt je. En als je dan zegt, ja, weet je hoe het nou komt dat ik gered ben? Omdat ik die boei pakte. Kijk, als ik dat niet had gedaan, dan was ik ook niet gered. Ja, dat is echt flauwekul natuurlijk. Je bent gered omdat er iemand is die jou kwam redden. Godzijdank. Die een boei naar je toe gooide. Nou, die mag wel een lintje krijgen. He? Jij bent dan niet de grote jongen dat jij de boei hebt gepakt... maar de feit dat een ander zijn leven heeft gewaagd om jou te redden. En dat is volgens mij een belangrijk principe. We moeten niet zoveel nadenken over van moet ik nu geloven? Hangt het nou van mij hoeveelheid af? Er wordt ons iets aangeboden en wij mogen dat ontvangen. En met alle respect, maar er zijn een boel kerken waarin dan... te angstig wordt gereageerd op van ja, maar dat je de mens iets toe-eigent, of zou hij iets kunnen of willen. Een mens is geneigd naar het verkeerde, maar God heeft ons wel gemaakt met een vrijheid om te kiezen. Maar jij komt niet tot geloof omdat jij ervoor kiest. Want dan heb ik aan jou de vraag, waarom komt jouw buurman dan niet tot geloof?
Ja,
ja, die kiest er niet voor. Oh, en hoe komt het dan dat jij er wel voor kiest? Nou, ik erken dat ik zondaar ben. En dat ik hem nodig... Oh. En hoe komt het dan dat jij erkent dat je zondaar bent? En je buurman niet? Ja, nou, ja. En uiteindelijk, Gerco, kom je uit op... dat God geest in jou heeft gewerkt. Jou heeft laten zien dat je zondaar bent en dat je Jezus nodig hebt. Je gaat niet geloven omdat jij op een dag besloot... ik ben zondig, Jezus stierf voor mijn schuld. Ik ga in hem geloven. Dat ik ben gered, dat komt omdat ik ben gaan geloven. En de wereld, het raakt me opnieuw. De wereld heeft niets meer nodig dan mensen die gered zijn uit genade. En die zich nooit op de borst kunnen slaan en zeggen... ja, ik ben gered omdat ik ben gaan geloven. Geloof, dat ontvang je. En het is een worsteling, ook voor mij als evangelist in Amsterdam... om te bedenken, maar waarom ontvangt dan niet iedereen het? En mijn taak is om iedereen over te vertellen. En iedereen kan het krijgen. En de Bijbel zegt door de dwaasheid van de prediking... dat de een de ander het vertelt, kan God werken. Dus die opdracht hebben we. En dan kan het gebeuren. En dan mag je alleen maar heel, heel, heel erg dankbaar zijn. Maar dan gaat het eigenlijk niet meer over de vraag van... heeft God het nu gedaan of jij? God heeft het gedaan. En ja, jij mag ja zeggen. Jij mag de reddingsboei grijpen. En als je dan binnengehaald bent... dan komt de eer aan hem toe. En niet dat jij de boei hebt gepakt. Ik hoop dat dat een beetje helpt.
Zeker, ja. Dan is het toch eigenlijk wel goed dat we nog een keer een avond doen... over getuigen als levensstijl. Je zei, dan gaan we het andere vertellen. Dus kom nog een keer terug, zou ik zeggen.
Ja.
Even kijken, hoor. Iemand schrijft, veel christenen hebben zo'n groot geloof. Ik heb dat niet zo en dat vind ik lastig. Wat moet ik doen?
Nou, je moet eerst maar eens gaan praten met die christenen... Ja. Waarvan je denkt dat ze zo'n groot geloof hebben... want Jezus. Dan kan het wel eens tegenvallen. Ik hoop dat die christenen waar jij dat van vindt bereid zijn... ik zou het in ieder geval wel zijn, zeg ik tegen je in alle eerlijkheid... om te vertellen over hun twijfels, hun worstelingen en hun vragen. Want deze jongen die heeft het. En ik heb in ieder geval heel veel twijfels over mezelf... en over of mijn geloof genoeg is en dergelijke. Godzijdank denk ik dat ik wel mag zeggen dat ik niet meer twijfel aan de vraag... of ik bij God mag horen. En dat is echt omdat hij dat heeft gedaan. Dat ligt helemaal buiten mij. Ik denk dat je bedoelt met je vraag... dat je een beetje jaloers bent op de manier hoe zij daarover kunnen spreken... of van getuigen. Maar dan moet je maar bedenken... wat hebben ze wat ze niet eerst ontvangen hebben? Mensen zijn geen goede getuigen, sprekers, gelovigen, omdat zij een goede gelovige zijn. Petrus, Johannes, Jacobus, alle discipelen. Niet één van hen is uitgekozen omdat ze zo goed waren. Niet één. Weet je, ze waren vaak kleingelovig of ongelovig, zegt Jezus. Ze waren vaak hoogmoedig in plaats van dienend. Wie is de meeste in het koninkrijk? Toch? Ze waren vaak niet standvastig. Ja, als Jezus een wonder deed en iedereen kon kijken, nou, dan waren ze opeens blij dat ze bij Jezus hoorden. Maar in Gethsemane renden ze allemaal weg. Er zijn allerlei redenen om te zeggen, waarom heeft Jezus in vredesnaam deze kerels uitgekozen? En een aantal vrouwen die ook meededen. En toch deed hij het. Ze zijn dus bijzonder geworden door hun omgang met Jezus. En niet omdat ze sterk waren qua karakter, geloof of weet ik wat. En gediplomeerde christenen bestaan er niet. En die dat wel denken, die hebben heel veel nog niet geleerd. Tot je dood ben je met jezelf aan het werk, is God met je aan het werk. En tegelijk gun ik je dat ook jij een sterk gelovig mag worden. En dan bedoel ik eigenlijk, want daar gaat het meestal over, merk ik in Amsterdam, in de gemeente die ik dien. Als mensen zeggen, ik wil graag een sterker geloven, dan bedoelen ze meestal, ik wil niet meer dat het zo gaat. Weet je, de ene dag ben ik heel vol van God en de volgende dag alles weer kwijt. En dan wil je eigenlijk dat het een beetje, zo gaat. Hoogte- en dieptepunt zullen er altijd zijn, maar dat je toch op een ander level komt. Maar owee als je denkt dat dat level iets is wat jij bereikt hebt. Dat is dan echt omdat je omgang met de Heer mag hebben, steeds weer mag leren, niet meer helemaal van de rel raakt als er wat misgaat in je leven, en niet meer helemaal onzeker wordt als een preek je niet raakt. Want het kan gebeuren, maar dat je geloofsleven wat stabieler wordt. En dat gun ik je, maar dat gaat vaak door de tijd heen en niet van het een op het andere moment.
Oké.
Denk maar eens aan de vrucht van de geest. Vrucht. Vrucht groeit.
Juist.
Ja? Dus als ik iemand doop, en dan, wij hebben altijd doopgesprekken, en dan vraag ik altijd van, lezen we ook altijd Galaten 5:22, die vrucht van de geest. Dan zeg ik, nou, zeg het eens. En dan zijn er mensen die zeggen, nou ja, blijdschap, ja, nee, dat gaat wel. Maar ja, ja geduld, ook, ja, dat is wel een dingetje. Ik ben nog een beetje. En dan denk ik, nou, je wordt zondag gedoopt, en hoe zal dat maandag zijn? Ja, nou ja, ik hoop toch wel dat ik na mijn doop. Nee. Na je doop heb je nog steeds een beetje karakter vermaakt. En als ongeduld nu jouw probleem is, dan beloof ik je dat het maandag na je doop nog steeds je probleem is. Als het goed is, is het over 2 jaar, over 4 jaar, over 6 jaar, over 10 jaar. Wel zo dat je wat geduldiger bent geworden. En milder. En liefdevoller. En genadiger. Omdat je geleerd hebt, ja, wie ben ik? Hoeveel is mij wel niet vergeven? Moet ik dan die ander ook maar niet eens vergeven? Dus dat is een proces, dat is groeien.
Ja.
En dan moeten we ons heel bewust zijn dat het niet van de ene op de andere dag, nou, dan heb je het, dan is het er. Volwassen, wauw, kijk er tegenop. Dat is door een weg heen gegaan.
Ja, God heeft de tijd, neemt de tijd om met ons aan de gang
te gaan. Ja, in de goede zin van het woord, ja.
Er is zelfs een vraag aan mij gesteld. Ik paas hem graag gelijk door.
Nee.
Oh.
Nee, ga je gang.
Oh, nou ja, vooruit. Goedenavond, ik heb een vraag voor de gastheer. Maar als Jurre er iets over wil zeggen, mag dat ook. Dus dat is mooi werk. Aan het begin van de avond las u, je mag jij zeggen hoor, uit Markus 9. Waar je de opmerking maakte dat het geloof niet groot genoeg was. Dat heb ik ook altijd zo gelezen. Maar hebben de discipelen hier eigenlijk wel iets fout gedaan als we later vers 29 lezen? Dan vragen de discipelen af waarom zij de demonen niet konden uitdrijven. Daar horen wij Jezus niet meer over het ongeloof van de discipelen, maar dan zegt Jezus dat deze soort alleen uitgedreven kan worden door bidden en vasten. Hoe moet ik deze twee teksten naast elkaar leggen? Ja, als ik hier een antwoord op moest geven, dan zou ik zeggen van...
Dat moet je.
Dat moet ik. Hier is mijn antwoord. Ik geloof dat dus geloof, en ja, corrigeer me maar, als jij bent gediplomeerd christen... Ik geloof dat geloof en ook die praktijken die daarmee verbonden zijn, zoals bidden en vasten, heel erg met elkaar te maken hebben. Dus juist ook door te bidden en te vasten toon je ook dat geloof en dat vertrouwen dat je het van God verwacht. Dus hun geloof niet goed groot genoeg. Ik denk dat het ook wel een beetje in de lezing teruggekomen is. Ik denk dus dat ze te veel overtuigd waren van hun eigen kracht. Of dat ze dachten van het is misschien een trucje of een spreuk. Maar dat Jezus ze juist wijst op jongens, het is een worsteling en je hebt mij echt nodig om dit soort dingen te doen. En dat kan dus met die kracht ook vervuld worden door die worsteling van bidden en vasten. Zou je er amen op zeggen? Of,
Ja, ik zou er amen op zeggen. Mag ik wel wat toevoegen? Ja. Niet omdat je het niet goed zegt. Maar kijk, wat Jezus zegt in vers 29. Dat is een antwoord, hè, op een vraag. Vers 28 stellen de discipelen de vraag: waarom konden wij het nou eigenlijk niet? Dus het hele verhaal is achterwege. En dan zeggen ze, nou, dan lopen ze weg met Jezus, bij wijze van spreken. En dan zeggen ze, ja, maar dat is wel raar dat het ons niet gelukt is. En dan zegt Jezus, ja, wacht even. Maar jullie... Ik denk dat het zo is gegaan dat die discipelen daar stonden. Hey, we hebben Jezus ook een keer zien doen. In Jezus naam eruit. Nou, gebeurt niks. En dan zijn ze een beetje boos en verontwaardigd over. Ook teleurgesteld in zichzelf. Waarom is dat nou niet gelukt, joh? Dan zegt Jezus, ja, maar dit is wel iets van een kaliber bidden, vasten. En daarom zei ik net in mijn toespraak, Jezus is ook een beetje teleurgesteld in zijn discipelen. Omdat zij dus kennelijk na die paar jaar met hem optrekken denken, nou, dus kunnen we nu wel.
Ja.
Maar je kunt dit niet. Je hebt dit niet.
Nee, want het is opvallend dat ze een paar hoofdstukken eerder, dan kunnen ze het wel. Want dan zendt Jezus hen uit met die opdracht. En dan staat er, zij dreven demonen uit. Ze deden tekenen in zijn naam.
Ja.
En misschien dat ze op een gegeven moment dachten van, joh, nou, nu kan ik het wel.
Nou, dat zou kunnen. Ja, nou, nog een persoonlijk voorbeeld. Ik heb een keer een bevrijdingssessie gehad van iemand die heel erg demonisch bezeten was. Later bleek ook waarom. Hij had zijn leven in een gebed toegewijd aan Satan. Hij wilde zichzelf doden. En dat gebeurde toen ik dat zag gebeuren, ben ik bovenop hem gedoken. En nou, dat kon ik niet alleen. En toen hebben we hem, denk ik wel, anderhalf uur met 5 mensen tegen de grond gehouden. Dat was een vrees. Dat is het meest heftige wat ik heb meegemaakt op dit terrein. En ik was er na een uur, ik kon niet meer. Ik was op. En we met bidden en in Jezus naam uit. En ik ben naar mijn kamer gegaan. De anderen bleven daar bij hem. Want ik kwam terug. En alsof God tegen me had gezegd wat ik moest doen. Dus ik ging naast hem zitten op de grond. En ik zei, ik wil dat je nu in mijn ogen kijkt. En dat deed hij niet. Hij keek zo schil langs me heen. Ik zei, nee, in Jezus naam, je kijkt nu in mijn ogen. Want ik voelde dat ik dat mocht zeggen. En toen uiteindelijk deed hij dat. En toen zei ik, wat zie je? En weet je wat hij zei? Ik zie vuur! Dus ik dacht, wat is dat dan? Ik weet niet wat het is, zei ik. Het is denk ik het vuur van de Heilige Geest. Of het is het vuur van de hel. En als dat laatste zo is, dan ga je er nu naartoe, want daar hoor je thuis. Nou, en toen een enorme siddering. En toen was hij bevrijd. 2 weken later had ik een situatie bij mijn gemeente. Van iemand die bij het gebedsteam zat. Met bezetenheid. En in deze woorden, het lukte niet. Dus ik moest erbij komen als pastor. Nou, dat klopt eigenlijk al niet, dat denken. En toen heb ik een van de grootste fouten gemaakt die ik ooit heb gemaakt in mijn bediening. Want ik zei, ik weet al hoe dit zit.
Ja.
Kijk mij eens aan. Wat zie je?
Ja.
En ze zegt, ik zie niks. Ik zei, dat kan niet. Ze zei, ja, ik zie helemaal niks. Ik zie jouw bruine ogen. Ik dacht, ja, wat is dit? Ze moet vuur zien.
Ja, ja.
En toen als door een bliksemschicht werd ik geraakt. Dat alsof God zei, jongen, denk je nu dat je het kunt? Ja. Je moet bid. Wat wilt u dat ik deze keer doe, heren? Hoe moet ik het nu aanvliegen? Ook zo'n verhaal van David die de Filistijnen moet verslaan. Heren, hoe moet ik het doen? Nou, zegt God, maak een omtrekkende beweging. He? Een valsende rug aan. En dan 2 weken later staat die vallei van Refidim staat weer vol. En dan lezen we dat David zegt, heren, hoe moet ik het nu doen? En dan zegt God, recht erop af.
Mooi, ja.
Met andere woorden, wees voorzichtig met ervaring in het koninkrijk van God. Oh, nu weet ik hoe dit werkt. Nee. Nee, elke keer opnieuw afhankelijk zijn van hem. Dus ik denk hier zo, de discipelen die krijgen die vraag. Jezus stellen de vraag, waarom hebben wij het niet kunnen doen? Jezus zegt, dit kan alleen door bidden en vasten. En daarvoor, hè, als hij het heeft in vers 19 over ongelovige geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Er zijn wel bijbelverklarers die niet zo goed weten of Jezus hier nu tegen de discipelen heeft of tegen de schriftgeleerden. Maar het is wel kenmerkend dat Jezus de berg afkomt. Hij vraagt aan de schriftgeleerden, waar redetwist u met het volk over? Dan komt die man, die vader, naar voren. En die zegt, meester, ik heb een zoon. En het laatste wat die man zegt is, uw discipelen, ik heb tegen uw discipelen gezegd dat ze het moesten doen, maar zij konden het niet. En dan zegt Jezus, o ongelovig geslacht. Dus het lijkt wel een reactie van Jezus op de discipelen en niet op de schriftgeleerden. Dus wij noemen de discipelen, jij of ik, niet ongelovig. Jezus doet dat. Het goede nieuws is, Jezus stuurt ze niet meer weg. Hij laat ze vervolgens zien hoe het moet, hoe het mag, hoe het kan. Biddend, vastend. Nou, vasten niet, denk ik hier. Maar goed, dat is misschien omdat hij Jezus is. Dat weet ik ook niet.
Mooi, dank je. Ja, Ik zie nog een hele hoop vragen tussen staan, maar we moeten toch weer een beetje richting een einde. Ik wil er nog twee stellen. En dat is gewoon een praktische vraag. Iemand die vraagt, mag ik mijn vragen ook later stellen? En hoe moet ik dat doen? Want diegene heeft wat meer bedenktijd nodig. Zij voor open om nog later een vraag te beantwoorden.
Ja hoor, dat wil ik wel. Dat is prima. Dus mijn mailadres staat op de website van Hoop van Noord.
Ja, oké, mooi.
Of is bij jullie bekend?
Dus dat kan gewoon. Mocht je andere vragen gesteld hebben die niet aan de orde geweest zijn. Ik heb net gezegd, ik ken het gevoel, het teleurgestelde gevoel van mijn vragen zijn niet beantwoord. Ik ken ook het gevoel van de stress van de gasten die moet kijken van welke vraag kies ik nu. Maar goed, we hebben weer een heel aantal vragen ook wel behandeld. Dus bedankt daarvoor. Ik zou ook willen vragen of je deze avond met ons met gebed wil afsluiten.
Ja, uiteraard. Laten we bidden. Heer onze God, barmhartige Vader, Heer Jezus, Heilige Geest. Dank u wel dat we deze wonderlijke geschiedenis uit de Bijbel tot ons mogen laten komen. Dat die in de Bijbel staat überhaupt. Het lijkt wel haast tot bemoediging van ons. Dat het niet gaat om ons geloof en de hoeveelheid daarvan. Maar om het onszelf aan de voeten van Jezus werpen. Met de woorden, Heer, ik weet dat u het kan doen. Ik kan het niet. Ik weet het ook allemaal niet. En dat u dan antwoord geeft. Dat u het doet. Wij willen u bidden voor ons allemaal. Of we nu wat rationeel in elkaar zitten. Of juist hypergevoelig zijn. Of ertussenin. Dat u werkt in ons hart en in ons leven. En dat u ons de moed geeft. Om net als deze vader. Te bedenken. Bij Jezus moet ik zijn. En als u ons dan de vraag stelt. Vanuit uw woord. Op welke manier dan ook, maar vanavond door te stellen, geloof je dat ik dat kan doen? Wat wilt u dat ik zal doen? Heer, dat we dan durven te zeggen wat we op ons hart hebben. Heer, dat ik u meer mag voelen. Heer, dat ik mag weten dat mijn zonden vergeven zijn. Heer, dat mijn zieke vader of moeder beter wordt. En Heer, we willen u bidden dat u ons het geloof geeft. Dat u ons gebed hoort en werkelijk weet wat wij nodig hebben. De Bijbel zegt, zelfs voordat we het gebeden hebben. Als er van ons zijn, Heer, die bewust of vaak ook onbewust nog steeds bezig zijn om zelf de boel op orde te krijgen, om ons niet schijnheilig te willen voelen naar u toe. Heer, wilt u ons alstublieft afbrengen van die gedachten? Gedachte dat we überhaupt schijnheilig kunnen zijn naar u. Want dat lukt helemaal niet, want u kent ons al lang door en door. En Heer, geef ons de moed om dan in onze ellende en in onze zonde en in ons tekort en in ons twijfelachtig geloof tot u te roepen en te zeggen, hier ben ik, het lukt me niet echt. Of het lukt me helemaal niet. Maar wat ik wel weet, is dat ik bij u moet zijn. En doet u ons ervaren dat dat dan geloof is. Zoals Thomas. Heer, ik moet het echt eerst nog zien. En dat u dat dan ook nog doet ook, dat u naar Thomas toe gaat. Dat u afdaalt op het niveau Petrus. Oké, Petrus, is dat je maximum level? Ja, Heer, ik hou van u. Heere God, we bidden u dat wij allemaal, als zondige mensen, al dan niet al gered door u, blijvend op onze knieën durven te zeggen, niets uit ons, maar alles uit u. Ik bid dat u wil geven dat we zullen groeien in de genade. Niet in ons geloof. Niet in gebedskracht. Maar groeien in genade. Zodat er meer geloof komt en zodat we meer gaan bidden. En wonderen en tekenen mogen zien gebeuren. Maak ons afhankelijk van u. En uitziend naar dat wat u wilt geven. Want wat heerlijk dat u die discipelen, die apostelen gebruikt hebt. Met hun twijfelmoedigheid, hun angst, met dat wat ze allemaal niet konden. Dat ze uiteindelijk een beweging op gang hebben gebracht die ze weerga niet kent. Dat ze moedig zijn gegaan tot in de dood, net als hun meester, Jezus de Heer. O God, geef ons dat geloof om te gaan in uw naam. Uit genade. Amen.
Ik had eigenlijk gezegd dat ik natuurlijk nog twee vragen zou stellen. We stellen ook altijd op het laatst, aan het eind van de vragenbespreking, ook nog altijd een hele persoonlijke vraag. En die zou ik toch nog aan je willen stellen. Wie is Jezus voor jou?
Ja, toen ik hier naartoe reed, wist ik al dat ik die vraag kreeg. Ja. Die heb ik denk ik al 20 keer gehad bij jij daar. En ik probeer altijd een ander antwoord te bedenken. Maar vanavond zou ik zeggen, Jezus is voor mij God die naar mij toe komt. En heeft hij met kerst laten zien, heeft hij met Pasen eigenlijk laten zien. En nu in het verhaal van deze. Weet je, iemand die mij ziet waar ik ben. In plaats van die van mij vraagt om dit te geloven als ik dat nog niet kan. En ja, het is van allebei de kant. Ik heb een verantwoordelijkheid, elk mens. Maar wat een genade als jij zegt, wie is Jezus voor jou? Dat hij degene is die genoegen neemt met mijn twijfelmoedige hart. Ja.
Mooi. Dankjewel, Jurien. Ontzettend bedankt voor je lezing, voor alle antwoorden die je hebt gegeven. Ik heb er zelf veel aan gehad. Ik hoop ook jij thuis. En nou, zoals gezegd, er is nog een mogelijkheid zelfs om vragen te stellen. Zorg niet dat hij overspannen wordt, want hij heeft waarschijnlijk nog wel heel veel te doen. Maar als je echt nog een brandende vraag hebt, kun je die dus stellen.
Hij heeft heel goed geleerd om grenzen te stellen.
Ja, precies. Oké, dus dan krijgen ze vanzelf een antwoord. Ik zou zeggen, nou, vond je het nou een mooie avond? En zeg je van, joh, ik kan er niet genoeg van krijgen. Er staan dus op YouTube nog een hele hoop avonden die je zou terug kunnen kijken. Maar we zijn ook binnenkort weer live. De eerstvolgende avond is een sing-out avond. Dus in plaats van een sing- en een sing-out avond, 23 april 2020. En het thema van die avond is leven naar het kruis. Je zult je misschien afvragen, wat zijn er een hoop avonden bij jij daar live? Maar we proberen elke fysieke avond die we eigenlijk gepland hadden op welke locatie ook in het land te vervangen. Dus daarom is er binnenkort alweer een mooie avond. Mocht je ons nog niet gesteund hebben, dan wil ik daar ook toch nog een oproep voor doen. Het werk van jij, dat kost ook geld. We hopen dat je voor ons wilt bidden. Maar ook dat je misschien financieel ons zou kunnen steunen. Ik zou deze avond willen afsluiten met het te bedanken nogmaals voor dat iedereen heeft gekeken. En uiteindelijk wil ik het woord van God, een aansporing vanuit het woord van God, het laatste woord laten hebben. En die aansporing komt vandaag uit 1 Timotheus 6. En daarvan lees ik twee versen, namelijk 11 en 12 en 16. U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. En het gaat over allerlei dingen die met de wereld te maken hebben, hebzucht. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven. En in vers 16 staat hij die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont. Hem heeft geen mens gezien en niemand kan hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen.